Ze naderden de verlaten boerderij vlak voor zonsopgang. Dawkins ging naar links, naar de achterkant van het gebouw. Blatch ging naar rechts, naar de zijkant van het doelwit. Waardoor de leider van het team, Nash, vooraan en in het midden kwam te staan. Een koele, ijzige bries waaide hun tegemoet vanuit de bergen en ergens kekkerde een havik. Nash herpakte zich en bracht zijn geest in de hyperfocus die vereist was op het slagveld. Het was zijn team, zijn missie, zijn tactiek. Als ze faalden, zou het zijn verantwoordelijkheid zijn. Als een van zijn teamleden het niet zou overleven, zou dat een last zijn die hij de rest van zijn leven zou moeten dragen. En hij was niet van plan de missie anders dan met een daverend succes af te sluiten. Met de rest van het team op hun plek naderde Nash de voordeur van het huis. Hij rende niet, maar bewoog zich snel zonder een enkel geluid te maken. Hij bewoog iets naar rechts en bleef laag, waardoor hij praktisch onzichtbaar was vanuit elk gezichtspunt in het gebouw. Niet dat er iemand keek. Nash en zijn mannen hadden de vijandelijke eenheid de afgelopen week in de gaten gehouden en wisten dat ze nalatig waren geworden. Ze hadden geen perimeterbewaking opgezet en zelfs nagelaten de deuren en ramen goed te beveiligen. Ze waren gemakzuchtig geworden, voelden zich veilig, overmoedig. Dat stond op het punt te veranderen, dacht Nash. Hij trapte de deur in en richtte zijn wapen op de slaperige bewoners van het gebouw, die in een verwarde paniek uitbarsten. Tegelijkertijd stormde Dawkins door de achterdeur, zijn wapen eveneens gericht op de groep die zich realiseerde dat ze op de slechtst mogelijke manier waren overrompeld.
Nee, riep de leider van de vijand naar Nash, alsjeblieft.
Nash zag ongebreidelde paniek in de ogen van de man. Hij kon niet anders dan teleurgesteld zijn. Hij gaf de voorkeur aan tegenstanders die moedig waren en goede weerstand boden. Het feit dat hij een laffe vijand tegenover zich had, maakte dat Nash het gevoel kreeg dat de missie op de een of andere manier minder waardig was. Niet per se een verspilling van tijd, maar ook niet iets wat hij ooit met trots aan zijn kleinkinderen zou vertellen. Hou je mond, zei hij. De man begon te snikken, bijna onverstaanbaar. Hij zei dat je je mond moet houden, bulderde Dawkins vanuit de achterkant van de kamer. Nash wierp hem een blik toe. Dawkins was soms moeilijk in toom te houden. De man had het ergste van het ergste gezien in het buitenland, vooral in de grotten van Afghanistan, en Nash wist dat hij gemakkelijk kon doorslaan. Maar als leider van het team was het zijn taak om Dawkins onder controle te houden. Achter hem hoorde hij voetstappen en hij wist dat Blatch ook het gebouw was binnengekomen. Niemand had geprobeerd te vluchten. Tot nu toe ging alles goed, dacht hij. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws, zei Nash tegen zijn nieuwe gevangenen. Het goede nieuws is dat als je meewerkt, je wordt overgeplaatst naar een militaire gevangenis, een tijdje vastzit en uiteindelijk wordt vrijgelaten om terug te keren naar je eigen land. Het slechte nieuws is dat als je niet meewerkt, je nergens heen gaat.
Alsjeblieft, zei de man opnieuw.
Hij had een donkere huid en een stevig postuur. Achter hem stonden nog drie vijandelijke strijders, van wie er geen één een woord zei. Ze hadden zelfs niet geprobeerd om hun wapens te pakken. Lafaards, dacht Nash. We willen alleen weten wanneer Zats aankomt en waar, zei hij. Vertel het ons en alles komt goed.
Wie? Vroeg de man. Ik ken deze Zats niet waar je het over hebt.
Nash zuchtte.
Geef antwoord, klootzak, brulde Dawkins.
Nash keek naar hem en zag woede op het gezicht van de grote zwarte man. Nash besefte dat hij de controle moest overnemen en snel moest handelen. Dawkins trok een mes uit de schede aan zijn riem. Het was een enorm mes en Nash wist dat het vlijmscherp was. Vertel ons wanneer en waar je van plan bent contact te maken met Zats. Zats is degene die we willen, zei Nash, zijn stem kalm en beheerst. Rechts van hem stapte Blatch stilletjes in beeld, met een kaliber 45 automatisch geweer in zijn hand.
Vertel het ze, riep een schelle stem van achter de man tegenover Nash.
Het was een vrouw. Een vrouwenstem. Oh nee, dacht Nash.